Wij willen vanavond lezen uit de tweede Korinthebrief, uit het zevende en het achtste hoofdstuk. Ik begin te lezen in 2 Korinthe 7, vers 1. Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van het vlees en van de geest, en de heiligheid volbrengen in de vrees van God. Geef ons plaats. Wij hebben niemand onrecht aangedaan, niemand te gronde gericht, van niemand ons voordeel gezocht. Vers 6. God die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij over u vertroost werd. Doordat hij ons vertelde van uw vurig verlangen, uw treuren, uw ijver voor mij, zodat ik mij nog meer verblijde. Vers 10, vers 9. Nu verblijd ik mij niet omdat u bedroefd bent geworden, maar omdat u bedroefd bent geworden tot bekering toe. Want u bent bedroefd geworden in overeenstemming met God, opdat u in niets schade van ons leidt. Want de droefheid in overeenstemming met God bewerkt een onberouwelijke bekering tot behoudenis. Maar de droefheid van de wereld bewerkt de dood. Vers 13. Daarom zijn wij vertroost. En bij onze troost hebben wij ons nog veel overvloediger verblijd over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest door u allen verkwikt is. Want als ik bij hem enigermate over u heb geroemd, dan ben ik niet beschaamd geworden. Maar zoals wij alles in waarheid tot u gesproken hebben, zo is ook onze roem bij Titus waarheid geworden. 8 vers 1. Maar wij maken u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is, dat onder veel beproeving van verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun diepe armoede overvloedig zijn geweest in de rijkdom van hun liefdadigheid. Want ik getuig dat zij naar vermogen en boven vermogen uit eigen beweging ons met veel aandrang smeekten om deze gunst en de gemeenschap in de dienst aan de heiligen. En het was niet zoals wij verwachten, maar zij gaven zichzelf eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God. Vers 9. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij, terwijl hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En ik geef in deze mijn mening, want dit is nuttig voor u, die niet alleen met het doen, maar ook met het willen een jaar geleden bent begonnen. Maar voltooid nu ook het doen, opdat zoals de bereidheid tot het willen er was, zo ook het voltooien mag zijn naar wat u hebt. Want als de bereidheid aanwezig is, is men aangenaam niet naar wat men heeft, naar wat men heeft, niet naar wat men niet heeft. Want het is niet opdat anderen verlichting hebben en u verdrukking, maar naar gelijkheid. In de tegenwoordige tijd dienen uw overvloed voor hun gebrek, opdat ook hun overvloed dient voor uw gebrek, zodat er gelijkheid is, zoals geschreven staat, hij die veel verzameld had, had geen overmaat, en die weinig verzameld had, had geen gebrek. Tot hier doet de lezing uit het woord van God. Vanavond geen ingewikkelde, leerstellige uiteenzettingen. Die hebben we gehad. Die vond u vooral in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 5, waar het ging over de bediening van het nieuwe verbond, respectievelijk de bediening van de verzoening. En dat alles in het kader van Paulus' beschrijving van zijn heerlijke bediening die aan hem door Christus was toevertrouwd. Nu is Paulus teruggekeerd tot de meer praktische vermaningen. Voor sommigen van u is dat misschien minder interessant, voor anderen is het juist omgekeerd. Die houden niet zo van al die leerstellige uiteenzettingen. En die zeggen, vertel mij maar wat de Heere God van mij verwacht in mijn leven. Dan gaat het meer over de praktijk. Of dat zo juist is om te spreken over dat contrast tussen theorie en praktijk, dat is nog maar de vraag. Want als Paulus het heeft over leerstellingen, dan is dat altijd in een praktische samenhang. We hebben daar net een voorbeeld van gelezen dat wel een van de meest opmerkelijke is in zijn brieven. Dat vers 2 Korinthe 8 vers 9 wordt zo vaak uit het verband gehaald, en dat mag ook in dit geval best, dan komt er niet wat anders uit. Maar als je ziet in wat voor verband dat vers staat, dan gaat dat over vrijgevigheid. De Heer Jezus zelf, die rijk was, maar om ons arm is geworden, wordt ons tot voorbeeld gesteld. Opdat wij van onze rijkdom met anderen zouden delen. De belangrijkste praktische lessen waar het vanavond over gaat, maar daar zit nog weer van alles omheen, die hebben te maken met hoe te handelen in geval van tucht, in het geval dat degene die onder tucht geplaatst is weer hersteld wordt. En in de tweede plaats hoe te handelen in gevallen van nood van medebroeders en zusters, waar wij geroepen zijn te helpen die nood te lenigen. Maar het begint bij vers 1 dat eigenlijk nog hoort bij het voorgaande. Ik heb het de vorige keer al even iets over gezegd. Soms is de hoofdstukindeling niet altijd even gelukkig. Vanaf hoofdstuk 6 vers 14 ging het over het ongelijke juk. En krijgen we die belangrijke oproep van de apostel om ons af te scheiden van alles wat te maken heeft met de ongerechtigheid, de wetteloosheid, de duisternis, Belial, een andere naam voor Satan. Gods tempel en die van de afgoden, die hebben niets met elkaar gemeen. En dan verbindt de Heere God een heel belangrijke belofte. Scheid u af en ik zal u tot vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn. En ik heb u gezegd, God heeft daar eigenlijk alleen maar vreugde aan ons zonen en dochters van zich te noemen, als we ook leven zoals het zonen en dochters betaamt. Met alle zwakheid van dien, maar toch, hij mag een bepaalde verwachting van ons hebben. Niet omdat wij nu zo goed zijn geworden, maar door de kracht van de Heilige Geest. Hier gaat het om een collectieve oproep. Blijkt ook uit die verzen die geciteerd worden uit Jesaja, waar het gaat tot het hele volk dat uit Babel moet terugtrekken. Maar in hoofdstuk 7 vers 1 gaat het om een heel persoonlijke toepassing. We hebben deze belofte, geliefde, dat God met ons zal zijn. Laten wij onszelf dan reinigen van alle bevlekking van het vlees en van de geest. Er zijn zonden die horen meer bij het vlees als we denken aan losbandigheid, ontucht, dronkenschap. En er zijn zonden die horen meer bij de geest. Als we denken aan toorn en afgunst. Gaat u het hele rijtje maar na van de werken van het vlees in Galaten 5. Die kunt u redelijk aardig verdelen over het vlees en over de geest. En positief staat dan hier, laten we de heiligheid volbrengen in de vrezen van God. Velen zeggen, eerst komt de rechtvaardigmaking en dan de heiligmaking. Maar dan heb je het wel over de, wat we noemen, de positionele rechtvaardigmaking. Dat wil zeggen, die hoort bij onze positie in Christus. En daarop volgt dan onze praktische heiligmaking. Maar je kunt ook net zo goed zeggen dat wij een positionele heiliging hebben. Wij worden als heiligen aangesproken. In het begin van deze brief is dat ook het geval. Wij zijn gerechtvaardigd in Christus. Leef als een rechtvaardige. Daar heb je positionele rechtvaardigmaking en praktische gerechtigheid. Praktische rechtvaardigmaking. Maar zo is het met de heiligmaking precies hetzelfde. U bent heilig gemaakt in Christus. Leef als een heilige. Dat is de praktische uitwerking. Hier wordt het zo genoemd, de heiligheid volbrengen. Dat is iets waarin je kunt groeien, waarop je je kunt toeleggen. In de kracht van God, maar ook in de vrees van God. In ontzag voor zijn heiligheid. Hij zegt het in Leviticus vele malen, en zo wordt het ook in 1 Petrus geciteerd. Wees heilig, want ik ben heilig. Wij zijn geliefde kinderen van God. Kinderen horen op hun ouders te lijken. Als God heilig is, dan verwacht hij dat ook van zijn kinderen. Hij heeft ons in principe heilig gemaakt in Christus. En door zijn geest helpt hij ons om die heiligheid ook praktisch te volbrengen. Nu begint er een nieuw gedeelte. Paulus komt terug op iets dat eigenlijk al aan de orde is geweest in hoofdstuk 2. U weet dat misschien nog, de aanleiding van deze brief. Paulus komt uit Efeze. Daar heeft hij het heel moeilijk gehad. U leest dat in Handelingen 19. Dat grote oproer in het stadstheater van Efeze. Groot is de Artemis der Efeziërs. Paulus moest hals over kop de stad verlaten. En hij schrijft daar ook over en komt dan in Troas, wil daar de Egeïsche Zee oversteken, hoopt Titus daar te ontmoeten, zijn medewerker, zijn jeugdige medewerker die naar Korinthe is geweest. Hij vindt hem daar niet, steekt het water over, komt in Griekenland, in Macedonië eigenlijk. En daar in Macedonië treft hij dan eindelijk Titus, die komt met goede berichten. Dat hebben we al gelezen in hoofdstuk 2, vers 12 tot 17. Sommige mensen vinden het merkwaardig dat Paulus daar in hoofdstuk 7 op terugkomt. En die denken dat dat hele tussengedeelte, hoofdstuk 3 tot 6, er later ingelast is. En ik heb u al gezegd, die hebben ook een eigen karakter. Want daar gaat het over de beschrijving van de bediening van Paulus. Nou ja, hoe dat ook is, dat is speculatie, we weten het niet. Maar in elk geval vertelt Paulus opnieuw over zijn ontmoeting met Titus. En de blijdschap die dat bij hem teweeggebracht heeft. Want Titus kwam met goed nieuws over de Korintiërs. Geeft ons plaats, zegt Paulus. Ik heb de NBV er maar bij gehaald, want die Korinthebrief heb ik al gezegd, die tweede brief behoort tot de moeilijkste teksten van het hele Nieuwe Testament. Misschien hangt dat wel samen met een bijzondere geëmotioneerdheid van de apostel, waardoor hij zo gecompliceerd schrijft. Verreweg het ingewikkeldste van het hele Nieuwe Testament. Zoals de Johannesbrieven verreweg het makkelijkste Grieks hebben, maar daarvoor zijn dan de gedachten die daarin ontvouwd worden weer buitengewoon diep. De NBV heeft het zeer vrij weergegeven. Dat heeft het voordeel dat je daartoe kunt snappen wat er staat. Het nadeel is dat die vrijheid natuurlijk dan ook steeds minder gaat lijken op een echte vertaling. Toon uw genegenheid, zegt de NBV. Paulus zegt, we hebben niemand onrecht aangedaan, niemand te gronden gericht, van niemand ons voordeel gezocht. Herinner u nog even de situatie, ik heb dat bij hoofdstuk 2 ook gezegd. Paulus heeft in die eerste brief aan de Korintiërs een aantal heel hete hangijzers aangepakt. En één daarvan was dat tuchtgeval dat beschreven was in 1 Korinthe 5. Daar was iemand die leefde in ontucht. En de Korintiërs die hadden zich daar weinig van aangetrokken, hadden daar geen leed over gedragen. Laat staan dat ze tucht hadden geoefend. En de apostel dringt daarop aan met een citaat dat we heel vaak in Deuteronomium vinden. Waar staat, doet de boze uit uw midden weg. Zo zult u het kwaad uit uw midden weg doen. Paulus citeert dat uit Deuteronomium. En in dat boek gaat het steeds over de doodstraf. Het kwade wordt weggedaan door doodstraf. Dat gebeurt in de christelijke gemeente niet. Daar gebeurde door wat we noemen excommunicatie, de boosdoener buiten de deur te zetten. Niet zomaar een boosdoener, want we doen allemaal wel eens stoute dingen. Maar iemand die hardnekkig wandelt in de boosheid en die ongezeggelijk is, die wordt buiten de deur gezet. Maar dat laat ook zien hoe ernstig de tucht is. Tucht is geen kleinigheid. Het betekent dat de tucht van de excommunicatie overeenkomt met de doodstraf in het Oude Testament. Want in feite zegt de gemeenschap, die persoon bestaat niet meer voor ons. Ik heb u wel eens eerder gezegd, naar aanleiding van de eerste en ook naar aanleiding van de tweede brief, dat wij een wat dubbelzinnige houding hebben tegenover de kerkelijke tucht. Of wij zijn daarin veel te streng, en veel te gemakkelijk worden mensen die niet in onze kraam te pas komen, die zich niet voegen naar onze regels, de kerk uitgegooid of de gemeente uitgezet. Want of het nou een kerk of een gemeente is, het gebeurt overal, helaas, maar al te gemakkelijk. Of, dat is de andere kant, we zijn laks geworden in de tucht. We laten de dingen maar op hun beloop. De geestelijke leiders zijn veel te bang dat men daardoor anders veel te veel mensen zal kwijtraken als men over bepaalde dingen streng oordeelt. En dat is een beetje de moeilijkheid waarin wij zitten. Wij zijn of te streng of we zijn te laks. We doen het niet goed. En een van de redenen is, en dat staat nou niet zo direct in het hoofdstuk, dat is dat we daarin te weinig geleid worden door de Heilige Geest. Er komen veel te veel vleeselijke motieven aan te pas. En hier in dit gedeelte hebt u nou een van die situaties waarin getest kan worden hoe geestelijk wij met tucht omgaan. Galaten 6 vers 1, broeders, als iemand van u door een overtreding overvallen wordt, wijst u hem dan terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet in verzoeking valt. Dat is de ware geestelijke houding, geestelijk met een hoofdletter. Hoe geestelijk wij daarin zijn, blijkt onder andere hoe wij ons gedragen als de boosdoener zich bekeert. Dan komt het erop aan. Heel veel christenen zijn dan geneigd te zeggen, ja, die heeft zoiets ergs gedaan, dat kan nooit vergeven worden. Of, nou ja, we willen hem dan misschien wel vergeven, want men voelt wel aan dat men dat christelijk verplicht is, maar hij komt er nooit meer in. Dan blijkt daaruit heel duidelijk dat dat een tuchthandeling is geweest die niet door de geest was, maar uit het vlees. Zo belangrijk als het is om iemand op de goede manier onder tucht te stellen, op een geestelijke wijze, en dan die tussenweg te vinden tussen fariseïsche hardheid en die laksheid waar ik het net over had, zo belangrijk is het om ook als dat zo uitkomt, zo'n tuchtgeval weer te herstellen. Namelijk wanneer de boosdoener droefheid aan de dag legt, zich bekeert, berouw heeft over zijn zonde. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 2, daar is dat aan de orde geweest in vers 5 tot 11. En daar kwam ook al dat begrip droefheid aan de orde. Droefheid speelt hier een grote rol. Degene die onder tucht is gesteld, is bedroefd. Hij vindt dat heel erg, het heeft hem zelfs tot bekering geleid. Hij heeft zijn zonde beleden voor God. De gemeente is bedroefd eerst door de vermaningen van Paulus, die ze onder druk zet. En daarna over het feit dat ze deze uitsluiting moesten verrichten, deze persoon buiten de deur moesten zetten. Paulus is bedroefd, het is alles één en al droefheid. En dat speelt hier ook nog eens een grote rol. En daar komt dan nog bij dat Paulus bedroefd was dat hij Titus niet meteen vond. Maar toen hij hem aantrof in Macedonië, toen was hij ook erg blij. Hij vloeide over van blijdschap, staat er in vers 4. Paulus betuigt ze, ik wil niet te snel gaan, zijn genegenheid. Hij zegt in vers 3, ik heb al gezegd dat u in onze harten bent om samen te sterven en samen te leven. Dat is een schitterende uitdrukking. Hij zegt, wij zijn zo verbonden met elkaar, jullie, Corinthiërs en ik, dat wij in leven en sterven aan elkaar vastzitten. Heb je dat wel eens bedacht? Christenen komen nooit meer van elkaar af, tot in der eeuwigheid. We zitten aan elkaar gebakken. Het zou misschien ook wel eens helpen als het gaat over kerkelijke tucht en ook over kerkelijke scheuringen, want daar vind je soortgelijke processen. Daar ontdoet men zich ook van elkaar. Het is wel eens goed te bedenken dat als het om echte gelovigen gaat, dat die mensen tegenover wie je nu zo hard optreedt, dat je wel met hen de eeuwigheid zult moeten doorbrengen. Dat je ook samen voor de rechterstoel van Christus eens zult komen te staan. Misschien zou dat ons makkelijker tot bezinning brengen als we aan zulke dingen zouden denken. Paulus zegt, we zijn zo met elkaar verbonden. Daarom heb ik ook zo vrijmoedig aan jullie geschreven. Maar des te blijer ben ik nu ook dat het met die zaak in orde is gekomen. Immers toen we in Macedonië kwamen, had ons vlees geen rust, want we waren in alles verdrukt. Van buiten strijd, dat was wat hij net achter de rug had in Efeze. En van binnen vrees. Hij was bang voor de situatie, hij was bang voor wat Titus hem eventueel zou vertellen. Maar God die de nederigen troost, degene die werkelijk zich voor hem verootmoedigen, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij over u vertroost werd. Dat is een dubbele troost. Hij werd getroost toen hij Titus weer zag. En toen Titus vertelde hoe die getroost was in Korinthe, werd Paulus nog eens extra vertroost. Dubbele troost. Troost heeft ook vaak de betekenis niet alleen maar iemand bemoedigen in droefheid. Troost betekent ook heel vaak bemoediging, aansporing. Dezelfde grondgedachte. Paulus voelde zich bemoedigd. En dat kwam, zoals hij vanwege dat vure verlangen van de Corinthiërs, waar Paulus over hoorde, een groot verlangen naar de apostel. Ze treurden over de situatie. Vers 7 ben ik nog steeds mee bezig. En hun ijveren voor de apostel. Ze hadden een groot verlangen om hem gelukkig te maken in deze zaak. Hem tevreden te stellen. Zodat Paulus zich nog meer verblijdde toen hij dat allemaal hoorde. Want al heb ik u ook door mijn brief bedroefd. Ik heb er geen spijt van. Al heb ik er wel spijt van gehad. Ja, daar moet ik even bij stilstaan, omdat dat zo'n bijzonder licht werpt op wat wij noemen de inspiratie van de schrift. Inspiratie betekent dat deze woorden die Paulus geschreven heeft, niet alleen van hem zijn, maar dat het woorden van God zijn. Nou zou je kunnen zeggen, hoe kan Paulus dan spijt hebben gehad over iets wat hij geschreven heeft? Het heeft niet lang geduurd, toen hij hoorde wat voor uitwerking het had, toen had hij er weer geen spijt van. Maar hij heeft toch even spijt gehad van wat hij schreef. Kan dat eigenlijk wel? Of mag Paulus dat helemaal niet zeggen? Of was hij zich er niet van bewust dat hij geïnspireerde brieven schreef? En als hij zich daar wel van bewust was, dan is dit wat hij nu hier schrijft ook weer door inspiratie tot stand gekomen. Hoe kan hij dan spijt gehad hebben over wat hij schreef? Ik denk dat wij zulke vragen krijgen doordat we soms bij de inspiratie te eenzijdig alleen maar de goddelijke kant zien. Alsof de Bijbelschrijvers een soort dictafoons waren, een soort mechanische apparaten, opnameapparaten, die alleen maar blindelings opschreven wat God hun inspireerde. Nou, als je nou zo'n hoofdstuk als dit beziet, waar het gaat over droefheid, maar ook over blijdschap, over bemoediging, over vertroosting, dan is het duidelijk dat Paulus niet blindelings opschrijft wat de Geest hem dicteert, alsof dat buiten hem omgaat. Maar dat hij hier over zijn eigen gevoelens spreekt, zoals hij het ook werkelijk beleefde. Dit is niet alleen 100% woord van God, het is ook 100% de ontboezeming van de apostel. Het is wat hij doorleefd heeft. En God leidt hem daarin hoe hij dat moet opschrijven, maar dat verandert niets aan het feit dat het zijn beleving is. En het hoort ook tot zijn beleving dat hij een ogenblik gedacht heeft, ja, heb ik het niet te hard geschreven? Heb ik ze niet te rauw op het dak gevallen? Had ik het misschien toch wat milder en zachter moeten schrijven? Want hij wilde ze ook niet kwijtraken. Want toen hij hoorde dat het allemaal een goede uitwerking had gehad, was hij gerustgesteld. Ik zie dat die brief, ook al is het voor een tijd, u bedroefd heeft. En dan gaat hij schrijven over droefheid. En hij spreekt maar liefst 5 keer over een droefheid naar God. Dat moet ik uitleggen, want dat is een beetje ouderwets Nederlands. Wij kennen het woord naar vandaag alleen maar als richting aangevend. Ik ga naar krimpen. En zo denken sommige mensen ook dat droefheid naar God betekent een droefheid die ons naar God uitdrijft. En dat is helemaal niet de bedoeling. Dit is het woordje naar in een ouderwetse betekenis. Naar ik vernomen heb, daar hebt u iets dergelijks, daar heb je nog die ouderwetse betekenis. Daar betekent het woordje naar in overeenstemming wet met wat ik vernomen heb. En zo is een droefheid naar God, een droefheid volgens God, hetzelfde als een droefheid in overeenstemming met God. Dat klinkt wel wat ingewikkeld, maar de Taylorsvertaling heeft daar toch voor gekozen, omdat het woordje naar vandaag niet meer begrepen wordt. Dit is een droefheid in overeenstemming met God. Zeg maar een droefheid zoals God die wil. Een droefheid die aan de maatstaven van God beantwoordt. De NBV zegt ook hier in vers 9, u had droefheid, u had verdriet op een manier die God wilde. Daar gaat het om. Dat betekent dus ook dat er een droefheid is die niet naar God is. Die niet in overeenstemming met God is. Dat wordt hier ook gezegd. Er is ook zoiets als een droefheid van de wereld. In vers 10 aan het einde. Dat is erg belangrijk als we willen begrijpen wat de Bijbel verstaat onder berouw. Die oude theologen hadden daar prachtige woorden voor. Die spraken altijd Latijn, daar zal ik u nou niet mee vermoeien. Maar in het Nederlands kunnen wij hetzelfde onderscheid aanduiden met het woord berouw in de positieve zin. Terwijl dat andere kun je aangeven met woorden als wroeging en spijt. Kijk eens naar Petrus en Judas. Beiden hadden een vreselijke zonde begaan tegenover de Heer Jezus. Petrus had hem verloochend en Judas had hem verraden. Het is moeilijk te zeggen welke van die twee het ergste is. Dat doet er eigenlijk ook niet zoveel toe. Waar het om gaat is hoe zij beiden daarop reageerden. Petrus had berouw. Judas had wroeging. Wat is het verschil? Berouw drijft een mens naar God uit. Berouw betekent dat je verslagen bent, maar dat voor het aangezicht van God. Je gaat met die droefheid over je zonde naar God toe. Dit is dus echt naar in de zin van richting van. Je gaat ermee naar God toe. Berouw leidt dan tot echte zondebelijdenis. Als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Berouw betekent dus droefheid over je zonde, maar een droefheid voor het aangezicht van God. Een droefheid ook zoals God het bedoelt. Want het is een droefheid die ons naar God uitdrijft, zodat we onze zonde belijden. En dan vertrouwen op zijn belofte, zodat die zonde vergeven wordt. Dat is een droefheid in overeenstemming met God. Dat is een droefheid zoals God dat heeft bedoeld. Wroeging drijft een mens niet naar God uit. Die mens keert in zichzelf rond. Hij draait rondjes in zichzelf. Hij heeft spijt omdat hij de gevolgen van zijn daden ziet. Hij betreurt die gevolgen. Niet omdat hij daarmee God bedroefd heeft, maar omdat die gevolgen negatief zijn voor hemzelf. Dat is niet een droefheid naar God, dat is een droefheid naar zijn eigen maatstaven. Dat is een droefheid vanwege de nadelen die de daad voor hemzelf heeft meegebracht. Petrus was bedroefd over zijn zonden op een wijze die hem in de armen van God deed belanden. Zodat hij de genade van God ontving, zodat hij vergeving ontving. Ook heel persoonlijk van de Heer Jezus die aan hem verscheen na zijn opstanding. Judas had wroeging, maar die wroeging bracht hem niet bij God, die bracht hem bij de duivel. Want die wroeging die bracht hem ertoe zijn leven te nemen en zichzelf in de ondergang te storten. Dat is het verschil tussen deze twee soorten droefheid. Nou gaat het hier niet om bekering in de zin van een mens die voor het eerst tot God komt. Maar u weet, in de traditie spreken we ook vaak over dagelijkse bekering. Dat staat zo letterlijk niet in de Bijbel. Maar wat wel in de Bijbel staat is dat ook als een gelovige een verkeerde weg opgaat, dan moet hij zich van die weg ook weer bekeren. Want bekeren betekent letterlijk, zijn twee woorden voor bekering. Het ene betekent zich omdraaien naar God toe. En het andere woord betekent van innerlijke houding veranderen. Als ze in één vers bij elkaar staan, dan vertalen we meestal: heb dan berouw en bekering en bekeert u. Heb berouw, dat is die innerlijke verandering van instelling, van houding. En bekeert u betekent draai je om naar God. Ook een gelovige die van God is afgeweken moet zich weer bekeren. Hij moet weer terug naar de Heere God. In die zin zou je kunnen zeggen, elke keer als wij zonde hebben te belijden, is dat weer een soort bekering. En dat is de grond voor die uitdrukking dagelijkse bekering. Het nadeel daarvan is dat mensen denken dat ze elke keer weer de band met God kwijt zijn en zich opnieuw moeten bekeren. En als ze dat niet zouden doen, alsnog verloren zouden gaan. Dat is het nadeel van die term. Maar als het goed begrepen wordt, dat jouw band fundamenteel met God niet kapot gaat, maar dat je wel de praktische gemeenschap met de Vader kwijt bent, en dat je daarom weer moet bekeren om in die gemeenschap hersteld te worden. Als het goed begrepen wordt, dan kun je zulke termen wel hanteren. Paulus spreekt hier ook over bekering. Hij zegt, hij heeft het daarover, die bedroefdheid die is tot bekering toe in vers 9. Want u bent bedroefd geworden in overeenstemming met God, opdat u in niets schade van ons leidt. Wat Paulus hen te zeggen had, dat was niet tot hun schade. Dat was niet om het hun leven hun zwaar te maken en om ze in moeilijkheden te brengen. Maar dat was juist om ze bij God te laten uitkomen. De droefheid en overeenstemming met God bewerkt een onberouwelijke bekering tot behoudenis. Maar de droefheid van de wereld bewerkt de dood. De droefheid van Judas bewerkte de dood. De droefheid van Petrus bewerkte het leven. Een onberouwelijke bekering. Dus een bekering waar je niet op terugkomt. Waar je geen spijt van hebt. Waar je nooit meer op terugkomt. En die voert tot behoudenis. En deze persoon die zij weer aangenomen hadden. Dus de tucht was weer ongedaan gemaakt. Daarvan hadden ze vastgesteld dat hij een dergelijke bekering, een dergelijk berouw, een dergelijke droefheid aan de dag legde. Want zie, juist doordat u bedroefd bent geworden, het gaat hier niet alleen over de bedroefdheid van die persoon die weer teruggekeerd is, hoor, maar ook over de bedroefdheid van de Corinthiërs. Die hadden ook iets recht te maken. Die hadden ook iets te beleiden. Ze waren laks met die zaak omgesprongen. Ze moesten ook weer hersteld worden naar God toe. Wat een bereidwilligheid heeft het u bewerkt. Bereidwilligheid om die problemen op te lossen. Ja, zelfs verontschuldiging. Ze hebben zich letterlijk van hun schuld ontdaan door te handelen zoals het moest. Zelfs verontwaardiging, namelijk tegenover het kwaad dat moest worden weggedaan. Zelfs vrees, de vreze Gods, vurig verlangen om de zaak weer in orde te brengen. Zelfs ijver, ijver voor God. Zelfs bestraffing van de betrokken persoon. In alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze zaak. Dat is een van de belangrijke kanten van tucht. Te bewijzen dat je zelf rein bent in deze zaak. Als een boosdoener niet onder tucht wordt gesteld, omdat we bang zijn dat er nog veel meer van die boosdoeners zijn en dat ze anders allemaal weglopen, of omdat we niet meer de moed hebben om er tegen op te treden, omdat een heleboel mensen het allemaal niet meer zo erg vinden, dan bewijzen we dat ze zelf niet meer rein zijn in de zaak. Want lichtvaardig denken over bepaalde zonden, ook al doe je die zelf niet, plaats je toch op hetzelfde niveau als de boosdoener. Die boosdoener dacht ook lichtvaardig over die zonde. En hij deed hem. Als wij ook lichtvaardig over denken over die zonde, dan hebben we hem misschien wel niet letterlijk gedaan. Maar we staan toch geestelijk op hetzelfde vlak. We hadden het ook kunnen doen. Als je kijkt naar onze lichtvaardigheid. En daardoor maken wij ons schuldig. Maar door te handelen bewezen ze dat ze zelf rein waren in deze zaak van die ontucht. Dus al heb ik u geschreven, het was niet om hem die onrecht had gedaan. Ook niet om hem wie onrecht aangedaan was, de benadeelde partij, maar opdat uw bereidwilligheid voor ons openbaar zou worden bij u voor Gods aangezicht. Daarom zijn wij vertroost. Het is gelukkig uiteindelijk allemaal goed gekomen. En bij onze troost hebben wij ons nog veel overvloediger verblijd over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest door u allen verkwikt is. Ziet u het voor u? Titus komt enthousiast vertellen hoe het in Korinthe ervoor staat. Paulus is blij over het bericht en hij is blij over de blijdschap van Titus. Dat is een dubbele blijdschap, net als we dat straks zagen bij die dubbele troost. Want als ik bij hem enigermate over u heb geroemd, kijk, wij zouden denken, jongen, die Paulus heeft toch wel een hoop aan te merken over die Korintiërs. Af en toe zou je denken, houdt hij eigenlijk wel van ze? Maar als Paulus met een ander sprak over die Korintiërs, dan prees hij ze juist. En dat is ook goed voor ons om daarover na te denken. Sommigen van ons hebben het daar ver in gebracht, anderen niet zo ver. Ik bedoel dit. Het is heel makkelijk om van een mede-christen kwaaie dingen te vertellen. Daar geven we allemaal aanleiding toe, dat is ook heel erg gemakkelijk. Maar je kunt je er ook in trainen om daar niet aan mee te doen. Maar in tegendeel altijd op zoek te gaan naar het positieve dat ook van die persoon te vertellen valt. Dat kun je leren. Dat leer je door de kracht van de Heilige Geest. Paulus sprak tegenover Titus positief van de Korintiërs. Maar hij was natuurlijk wel blij dat die positieve dingen die hij gezegd had ook waren uitgekomen. Zijn roem bij Titus was bewaarheid geworden. En zijn genegenheid is des te overvloediger voor u. Als hij zich de gehoorzaamheid van u allen herinnert. Hoe u hem met vrees en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dat ik in alles ten opzichte van u goede moed heb. Zijn hart is, dit noemen we een opluchting. Zijn hart is zo geweldig opgelucht dat het uiteindelijk allemaal goed gekomen is met hem. In hoofdstuk 8 en 9 hebben we een totaal nieuw onderwerp. Het gaat hier over de grote inzameling die zo'n belangrijke rol speelt in de brieven van Paulus. Twee hoofdstukken over een collecte. Vindt u dat niet wat overdreven? Je hebt wel eens mensen die in een samenkomst komen en zeggen: jongen, jongen, er is daar zo lang gezeurd over een collecte. Verschrikkelijk. Nou ja, als je daarbij het idee hebt dat degene die die collecte aankondigt daar ook wel enig persoonlijk belang bij heeft, dan kan dat erg onverkwikkelijk zijn. Maar kijk nou eens naar Paulus. Twee hoofdstukken van deze brief besteedt hij aan deze collecte. Begin dan eerst eens even aanmerkingen op Paulus te maken. En dat is niet het enige. In de eerste Korinthebrief vonden we in hoofdstuk 16 ook al een lange uiteenzetting over die collecte. Daar vertelt hij vol trots aan de Korintiërs dat de gemeenten in Galatië, in het tegenwoordige Turkije, geweldig veel hadden bijgedragen voor deze collecte voor de arme broeders en zusters in Judea. Nu is hij in Macedonië aangekomen, schrijft deze tweede brief aan de Korintiërs. En nu vertelt hij over de bereidwilligheid van de Macedonische gelovigen. Die ook enthousiast hadden bijgedragen, dat zullen we direct zien. In de Romeinenbrief, die hij weer in Korinthe geschreven heeft, daar vertelt hij dat die gelovigen daar in Achaïe, waar Korinthe lag, ook al zo geweldig hadden bijgedragen. In Romeinen 15 leest u dat. En in Handelingen 20 vers 4, daar is Paulus in Korinthe, daar zien we dat er een heleboel broeders bij hem waren die allemaal de gaven moesten overbrengen in Jeruzalem. Dat deed hij niet allemaal zelf, dat deden de vertegenwoordigers van die verschillende gemeenten. En dan zien we dat er zelfs mensen uit Azië bij waren. Dus uit de omgeving van Efes. Dus Aziaten, mensen uit, dat moeten we niet Aziaten aan Chinezen denken of zo, maar mensen uit die provincie Azië, in West-Turkije. Mensen uit de gemeente in Galatië, gelovigen in de gemeente in Macedonië en in Griekenland. Vier gebieden. En in drie brieven schrijft de apostel erover en nog eens in Handelingen wordt erover verteld. Wat is dit dan wel niet voor een enorm belangrijke collecte? Nou, dit is inderdaad ook niet zomaar een collecte voor zomaar noodlijdende christenen. Hier worden heel belangrijke principes ontvouwd die voor collectors van grote betekenis zijn. Dat zullen we ook wel zien. Maar het was toch ook een heel bijzonder geval. U moet zich voorstellen, en zo wordt het ook vaak voorgesteld, dat, zo wordt het ook vaak uitgelegd, dat er in die vroege christenheid al gauw een kloof ontstond tussen de gelovigen in Judea en de gelovigen uit de volkeren. Die gelovigen in Judea die leefden zoals Messias beleidende Joden dat vandaag nog steeds doen. Terwijl die gelovigen uit de volkeren helemaal niet de Tora onderhielden. De wetten van Mozes. En het soort christendom dat wij kennen, dat is eigenlijk, zegt men dan, door Paulus uitgevonden. En dat lijkt eigenlijk helemaal niet op dat christendom zoals die Joodse gelovigen in Palestina dat beleefden. Dat is helemaal uit elkaar gegroeid. Nou, wat je ook van Paulus kan zeggen, hij heeft die gelovigen in Judea altijd op zijn hart gedragen. En deze geweldige collecte was omdat deze in grote nood waren. Dit is zijn eigen verbondenheid met Israël. Hij had een diepe verbondenheid met Israël. Lees maar Romeinen 9 tot 11. En ook op andere plaatsen zien we dat. Eerst de Jood, dan de Griek. Dat hoort bij diezelfde verbondenheid. Paulus zou wel met een banvloek van Christus gescheiden willen worden vanwege zijn oude volk Israël. Dus het zijn niet zomaar gelovigen die in nood zijn. Het zijn de Joodse gelovigen in Palestina. En daar komt nog iets bij, dat principe zullen we ook vinden. Paulus zegt, jullie staan bij die mensen in het krijt. Want al jullie geestelijke goederen, die komen daar vandaan. Dit is eigenlijk wat de Heer Jezus zegt in Johannes 4, het heil is uit de Joden. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Als dat niet in de Bijbel had gestaan en wij hadden dat gezegd, dan had ik daar vast aanmerking op gekregen. Je moet niet zeggen dat het heil uit de Joden is, het heil komt van God, het heil komt van de Heer Jezus. Jawel, maar de Heer Jezus zelf zegt het zo, Johannes 4, het heil is uit de Joden. Het wordt heel concreet gekoppeld aan dat Joodse volk. Die Corinthiërs konden zeggen, Paulus, wat hebben wij met de Joodse volk te maken? Wij kennen alleen maar jou. Ja, en Apollos kennen we ook. En we kennen Petrus, en dat is het wel zo'n beetje. Jawel, zegt Paulus, maar wij zijn niet voor niets alle drie Joden. En alle drie hebben wij jullie geestelijke goederen gebracht. En wij deden dat niet op eigen houtje, wij deden dat als vertegenwoordiger van dat volk. Want de Heer Jezus is in de eerste plaats de Messias van Israël. Hij is in de eerste plaats gekomen, zegt Romeinen 10, om de belofte aan Israël te vervullen. En daarna pas ook met het oog op de geestelijke behoeften van de heidenen. Maar dat wel eens op de tweede plaats. Eerst de Jood, dan de Griek. Dus alles wat jullie bezitten, gelovigen onder de heidenen, natuurlijk, dat hebben jullie aan God te danken. Dat hebben jullie aan het werk van de Heer Jezus te danken. Maar dat is dan wel de God van Israël. Dat is dan wel de Messias van Israël. En dus is het hetzelfde als te zeggen, jullie hebben dat aan Israël te danken. Als u even kijkt naar het laatste bijna wat we gelezen hebben, dan staat er in vers 14, in de tegenwoordige tijd dienen uw overvloed, dat is materiële overvloed, voor hun gebrek. Zij kwamen materieel tekort, jullie mogen daarin voorzien. En dan staat er op dat ook hun overvloed, maar dat is geestelijke overvloed, dient voor uw gebrek. Want alles wat jullie geestelijk nodig hebben, komt van Israël. Weet u, dat is ook voor ons goed om te bedenken. Ik herinner me dat ik met een vriend een keer was in een Rooms-Katholieke kerk. Een Poolse vriend in een Poolse kerk. En toen zei ik zo voor de aardigheid, want ik weet dat Poolse mensen het algemeen niet zo erg op Joden begrepen hebben. Dat gold niet voor mijn vriend, maar het is wel heel sterk. En toen zei ik, kijk nou eens in deze kerk rond, zie je al die Joodse mensen? Hij zegt, hé, we waren bijna alleen in die kerk. Ik zeg, kijk maar, Jozef, Maria, dat zijn Joodse mensen. Al die apostelen zie je hier, al die Joodse mensen. Het is wonderlijk. Er is zoveel antisemitisme in Polen, maar als die mensen naar de Rooms-Katholieke kerk gaan, dan zien ze al die beelden van al die Joodse mensen. En niet in de laatste plaats de Heer Jezus zelf. En al die beelden staan daar. Het gaat me nou niet om hoe u over beelden in de kerk denkt, dat is nou helemaal niet aan de orde. Maar die beelden staan daar allemaal omdat ze zo ontzettend veel geestelijk te danken hebben. Aan Maria, aan die 12 apostelen en aan de Heer Jezus zelf. Onze geestelijke rijkdom komt daar vandaan. En weet u, dat is vandaag in de dag in feite nog steeds zo. Wij steunen gelovigen overal. We doen dat plaatselijk in de diaconie, of hoe dat bij u ook mogen heten. Wij steunen degene die wat minder hebben in de eigen gemeente. Maar we steunen ook mensen die ver weg wonen. Gelovige mensen, die ondersteunen wij met onze gaven. Maar we hebben een heel bijzondere verantwoordelijkheid tegenover Israël. En daarom is dit geen gewone collecte. Er is geen volk dat zozeer onze steun verdient. Ik weet, er is een verschil, want Paulus heeft het hier uitdrukkelijk over de gelovigen in Judea. Niet over de ongelovigen. Maar als u de gelovigen die er vandaag in Judea zijn, de Messias blijdende Joden die daar wonen, en ook Hebreeuwse christenen die daar wonen, als u die vraagt, vinden jullie het goed dat we niet alleen jullie steunen, maar dit hele volk, dan zeggen ze natuurlijk. Want als jullie deze hele staat, dit hele volk ondersteunen, dan komt dat ons ook ten goede, want ons land staat onder grote druk. Dat is het bijzondere van deze collecte. Je mag materieel iets terugdoen, zegt Paulus, voor wat je geestelijk ontvangen hebt. Wij maken u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Dan moet u eens opletten hoe die Macedoniërs collecteerden. U weet het, ik heb het net gezegd. Wij moeten vaak een krachtige oproep doen en dan tenslotte trekken de mensen dan heel voorzichtig hun portemonnee en kijken zeer zuinig in het muntenvakje. Maar hier in Macedonië ging dat heel anders. Onder veel beproeving van verdrukking is de overvloed van hun blijdschap in hun diepe armoede overvloedig geweest in de rijkdom van hun liefdadigheid. Nou, daar staat heel wat. Ten eerste dat ze diepe armoede kenden. Nou, dat kunnen we ons al heel moeilijk voorstellen. Ik kom net uit Zuid-Afrika. Als je ziet die honderdduizenden mensen in Kaapstad die daar wonen in golfplaten hutjes, dan zie je daar vlak voor ogen wat armoede is. En het is nog levensgevaarlijk ook, want als je daar met een mooie auto komt, dan willen ze die heel graag hebben. Niet omdat ze boeven zijn, maar omdat ze honger hebben. Daar zie je wat armoede is. En deze Macedonische christenen waren diep armoedig. Maar wat rijk was, was hun liefdadigheid. Is dat geen prachtige zin? Ze waren diep arm, maar rijk in hun liefdadigheid. Ze gaven van het weinige wat ze hadden. Ze gaven naar vermogen en boven vermogen. Wij geven allemaal, als we wat geven, naar vermogen. Hoe vaak hebben we iets gegeven boven vermogen? Dat is geven zodanig dat je het eigenlijk niet kan missen. En je doet het toch. En al een klap op de vuurpijl staat er ook nog, uit eigen beweging. Ons met veel aandrang smeekten om deze gunst. Het is precies het omgekeerde dan dat gebedel om geld zoals wij dat wel kennen. Daar is iemand op een podium, die staat daar om geld te bedelen en die doet dat zo vlammend en vurig dat u tenslotte dan toch uw portemonnee trekt. Deze mensen die zo arm waren, smeekten Paulus of ze mochten meedoen. Ziet u dat de Heilige Geest ook gaat over de portemonnee? Een evangelist die ik in mijn jeugd kende, die zei wel eens, het laatste wat van een Hollander bekeerd wordt, dat is de portemonnee. Die bekering is als het ware als een olievlek die zich zo over zijn hele leven uitbreidt. En steeds meer delen van zijn leven komen dan ook onder beslag van het nieuwe leven van de Heilige Geest. Maar het allerlaatste, dat is de portemonnee. Boven vermogen geven en dan ook nog eens een keer met aandrang smekend om deze gunst en de gemeenschap en de dienst van de Heilige. Dat is wel heel bijzonder. En misschien vers 5 is daarbij een sleutel. Het was niet zoals wij verwachten. Dat wil zeggen, wij hadden dat nooit achter hen gezocht. Maar zij gaven zichzelf eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God. Dit is de sleutel. Zij gaven niet vanwege de morele druk die op hen werd uitgeoefend en omdat ze toch niet achter konden blijven. Zij gaven met vrijmoedigheid omdat ze zich aan de Heer gegeven hadden. Daarom zei ik net, is misschien wat het laatste wat bekeerd wordt onze portemonnee. Want als je jezelf aan de Heer geeft, dan is dat met alles en alles en alles wat erbij hoort. Je geeft niet een beetje van jezelf. Ja, we geven ons hart, maar daar zit ook alles in. Je geeft je totaal over met alles wat erbij hoort. Ze gaven zichzelf eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God. Zodat wij Titus aanspoorden dat hij, zoals hij vroeger begonnen was, zo ook deze genade ook bij u zou voltooien. Want, ik heb het al gezegd, in 1 Korinthe 16 was er ook al over gesproken. En ze moesten dus niet een collecte houden zo van, wat ze toevallig net bij zich hadden. Tegenwoordig kom ik op steeds meer plaatsen waar van die invulkaart, hoe heette die dingen, machtigingskaarten liggen. Dat is heel slim, want wij hebben natuurlijk altijd het smoesje dat we net geen geld bij ons hebben. Heel makkelijk tegenwoordig. Vul een machtiging in en dan kunt u net zoveel geven als er op uw rekening staat. Dat is dan de enige belemmering, maar niet wat u toevallig in uw portemonnee hebt zitten. En zo zegt Paulus ook heel nuchter tegen die Corinthiërs. Nou moest luisteren, als ik nou straks die collectezak laat rondgaan, dan wil ik niet dat je geeft wat je dan toevallig in je portemonnee hebt. Nee, vanaf nu gaan jullie elke week wat opzij leggen. Stel je voor, die mensen krijgen een weekloon, dan ga je daarvan opzij leggen alles wat je kan missen. Alles wat je over hebt nadat je je gewone onkosten betaald hebt voor jou en je gezin, dat leg je apart. En dan kom ik ophalen, niet wat jullie dan toevallig bij je hebben, maar alles wat je in al die weken hebt opgezameld. Nou, zegt Paulus, nu ga ik Titus sturen en die gaat dit werk bij jullie voltooien. Maar zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, woord, kennis, alle bereidwilligheid en in uw liefde tot ons, wees ook in deze genade overvloedig. Jullie hebben al zoveel. Jullie blinken al uit in zoveel dingen. Dat is niet cynisch bedoeld, hij meent dat. Hij heeft best eens op ze moeten mopperen, maar dat heb je als ouders ook wel eens. Je moet wel eens mopperen op je kinderen, maar tegelijkertijd tegenover anderen schep je op wat een fantastische kinderen jij nou net toevallig hebt. Zo gaat dat, en zo is met Paulus ook. Hij schept op, met respect gesproken, al tegenover Titus. En tegen alle die het willen horen, wat een geweldige christenen die daar in Korinthe zijn. Hij zegt, nou, dan mogen jullie dit ook nog op je goede rapport erbij schrijven. Dat jullie ook uitblinken in deze zaak. Ik zeg dat niet bij wijze van bevel, maar vanwege de bereidwilligheid van anderen en om de echtheid van uw liefde te beproeven. Nou weet u wel dat als mama iets niet beveelt, maar ze werkt je op het gemoed, zoals Paulus hier doet, het soms nog veel moeilijker is om je daaraan te onttrekken. Dat is een beetje vergelijkbaar met als mama zegt, mama is niet boos, mama is bedroefd. Nou, dan kon je wel door de grond gaan. Want dat was veel erger. Je had veel liever dat ze af en toe eens flink uitvoeren en je draaien je oren verkocht. Maar als mama bedroefd was, zo zie je het ook. Paulus zegt, ik beveel jullie niet. Maar ik doe wel een dringend appel op jullie liefde, op wat er in jullie hart is. Want ik wil die echtheid van jullie liefde wel eens beproeven. Nou, dat is haast nog moeilijker om je aan te onttrekken. En dan komt dat wonderschone vers dat we allemaal uit het hoofd kennen, zonder dat we realiseren in wat voor verband het staat. Want hoe kun je iemand nou meer op het gemoed werken dan door hem te wijzen op het voorbeeld van de Heer Jezus? Ik ben in de laatste tijd weer zo echt diep mee bezig geweest dat het lijden en sterven van de Heer Jezus, dus niet alleen zijn hele leven op aarde, maar ook zijn lijden en sterven, niet alleen maar ten behoeve van ons was. Die kant benadrukken wij heel sterk in het evangelie. Christus is ten behoeve van ons gestorven. Je kunt ook zeggen, hij is in onze plaats gestorven. Dat is allebei waar. Het lijkt ook veel op elkaar, het is niet helemaal hetzelfde. Dat is de kant van Christus zoenoffer. Dan kijken we naar zijn lijden en sterven als zoenoffer. In de betekenis die dat voor ons heeft tot onze verzoening. En in dat opzicht is dat lijden en sterven ook uniek. Dat kunnen we niet nadoen. Daar hebben we ook geen aandeel in. Daarin was hij helemaal alleen. Maar Petrus zegt in 1 Petrus 2 dat de Heer Jezus ons een voorbeeld heeft nagelaten. En dan betrekt hij daarin ook heel uitdrukkelijk het werk van de Heer Jezus op het kruis. In Efeze 5 vers 1 en 2 heb je hetzelfde. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een slachtoffer en een offer aan de goden tot een welriekende reuk. Daar wordt het offer van de Heer Jezus niet beschreven in die betekenis die het voor ons heeft, voor onze zonden, voor de uitwisseling van onze zonden en om ons met God te verzoenen, maar die het heeft als voorbeeld voor ons. En die kant verwaarlozen we wel eens. En die kant is wel degelijk zeer bijbels. De Heer Jezus heeft geleden ook om ons een voorbeeld na te laten. En dan gaat het niet alleen over het lijden, het gaat eigenlijk over zijn hele leven. Wij zijn al erg onder de indruk van de heilige Martinus, waar elke Sint Maartenkerk in Nederland naar genoemd is. Die heilige Martinus die toen hij een arme bedelaar zag, zijn mantel in tweeën sneed en de helft aan die bedelaar gaf. Dat is heel wat. Maar de Heer Jezus sneed zijn rijkdom, om zo te zeggen, niet in tweeën. Waarbij hij de helft voor zichzelf hield en de helft aan ons gaf. Dat is het bijzondere wat hier staat. Hij was steenrijk en hij werd straatarm. Dat wil zeggen, hij gaf niet de helft. Dat zeg ik niet om aanmerkingen te maken op de heilige Martinus. Want wie heeft het ooit al zo ver gebracht van ons? Dat we de helft van alles wat we hadden weggaven. Maar het geweldige van de Heer Jezus is, hij gaf echt alles. Hij werd arm. En die armoede was niet alleen maar dat hij in een kribbetje werd gelegd in plaats van in een wieg. Die armoede was niet alleen maar dat hij geen plaats had waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Zoals hij het zelf gezegd heeft, de vossen hebben holen. De vogels van de hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Dat is ook armoede. Maar het gaat hier uiteindelijk bovenal om de armoede van het kruis. Toen hij echt niets meer had en zelfs de aanwezigheid van God moest missen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U kent die armoede. Je zou je de vraag kunnen stellen, kennen we die armoede? Kunnen we daar ons een idee van vormen? Kunnen we die peilen? U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij zo arm is geworden, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Daar moet je natuurlijk bij vertellen dat de Heer Jezus niet arm is gebleven. Hij is opgestaan uit de doden. God heeft hem verheerlijkt aan zijn rechterhand. Als we nu het evangelie prediken, zegt Efeze 3 vers 8, dan is dat juist om de rijkdom van Christus, de onaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Hij is rijk. Maar hij was arm, opdat wij in die rijkdommen zouden kunnen delen. En hij heeft het gezegd in het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt bij mij zullen zijn. Opdat zij mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. En in vers 22 zegt hij, de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Al zijn heerlijkheid, voor zover het ons mensen gegeven is, deelt hij met ons. Maar hoe mooi is dat om nou zo'n bijzonder vers te zien in deze hele samenhang van dit hoofdstuk. Zoals hij arm werd voor ons, een offer bracht voor ons. Zo mogen we ons afvragen wat wij van een offer weten. In evangelische kringen heet tegenwoordig de collecte geen collecte meer, maar een offer. Als je dat 20 keer gehoord hebt, dan slijt dat ook een beetje af natuurlijk. Maar men heeft dat ingevoerd om duidelijk te maken, we vragen niet een kleine bijdrage. We vragen van u iets dat zeer doet. Dat is een offer. Dat is het verschil tussen een collecte en een offer. Een collecte geef je van je rijkdom. Als een steenrijke fariseer 2 penningskes gaf, dat voelde hij niet. Die arme weduwe die 2 penningskes gaf, die voelde het maar al te goed, want het was haar hele levensonderhoud van die dag. Zij gaf alles. En de Heer Jezus gaf alles. En dit wordt ons een voorbeeld gesteld. Delen met de ander. We hebben het nou speciaal voor de portemonnee, maar dat geldt ook voor onze geestelijke rijkdom. Want wij een geestelijke rijkdom ontvangen hebben. Je kunt denken aan de gelijkenis van de ponden in Lucas 19. Dat pond is eigenlijk niets anders dan de geestelijke rijkdom van Christus. En die kun je delen met een ander. En dat is dan niet dat je nog maar een half pond overhoudt als je deelt. Nee, die ander krijgt ook een pond. En jij houdt jouw pond. Je verliest niks van die rijkdom. Maar die rijkdom vermenigvuldigt zich in de ander die nu ook die rijkdom bezit. En zo kunnen we tegen de Heer zeggen, Heer, uw pond heeft 10 ponden erbij gewonnen. En heel concreet, 10 mensen die nu ook diezelfde rijkdom van Christus kennen. Ook onze geestelijke rijkdommen kunnen we delen met anderen. We houden er niets van voor onszelf. Het is ons een vreugde. En we hebben tegenwoordig geweldige mogelijkheden daartoe via de media. Een vreugde om onze geestelijke rijkdommen te delen met alle die het willen horen. En zo voltooit Paulus deze passage. Ik geef u in deze mijn mening. Dit is nuttig voor u. Niet alleen met het doen, maar ook met het willen een jaar geleden bent begonnen. De bereidwilligheid was er. De daad was er. En nu moet dat doen ook voltooid worden. Opdat zoals de bereidheid door het willen er was, ook het voltooien mag zijn naar wat u hebt. Want als de bereidheid aanwezig is, is men aangenaam naar wat men heeft, niet maar wat men niet heeft. God verwacht niet van ons dat we geven wat we niet hebben. Maar zover komt het meestal helemaal niet. Hij verwacht wel van ons dat we rijkelijk geven van wat we hebben. Want het is niet opdat anderen verlichting hebben en u verdrukking. Dus dan hoeven we de rollen niet om te draaien. Je hoeft niet jezelf zo arm te geven dat de anderen het nu goed hebben en jij nu armoede leidt. Want er zijn alleen maar de armoedeplekken verschoven. In plaats dat ze het nu in Judea arm hebben, dan hebben ze het daar nu rijk. En in Galatië, Macedonië en Achaïe hebben ze het nu arm. Dat is ook niet de bedoeling. In die zin past dus de apostel Paulus dat vers 9 over de Heer Jezus niet letterlijk toe. Hij past het meer toe zoals Martinus van Tours. De heilige Maarten, die de helft gaf. Zodat wij delen van onze rijkdom met de anderen. Zoals het geciteerd wordt hier uit die bekende passage in Exodus 11. Waar het manna voor het eerst van de hemel neerdaalt als het brood voor de Israëlieten in de woestijn. Hij die veel verzameld had, had geen overmaat. En die weinig verzameld had, had geen gebrek. Wij delen van onze rijkdommen. Worden er zelf niet armer van. En anderen maken we er rijk mee. U mag dat toepassen op uw materiële stoffelijke bezittingen. Je mag het toepassen op je geestelijke bezittingen. Je hoeft er niet arm van te worden. Integendeel. Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft, zegt het spreekwoord. Maar ik zeg er ook bij. Wie geeft wat hij heeft, wordt er niet armer van, maar rijker. Dat is de bijzondere boodschap van deze hoofdstukken. God zegene zijn woord.